Vandaag is het, zoals Helma al zei, Evangelisatiezondag. Een zondag waarin we wat meer aandacht willen hebben voor evangelisatie. Nou zou het kunnen dat u denkt, evangelisatie, dat staat niet direct bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Het is coronatijd, ik ben veel thuis, ik zie weinig mensen. Wat moet ik ermee? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar toch wil ik u vandaag meenemen in het leven van Filippus. Filippus, omdat hij in Handelingen 21 een bijnaam krijgt. Een erenaam, zoals je wilt. Daar wordt namelijk gesproken over Filippus de evangelist. En toen ik me in zijn leven verdiepte, ontdekte ik dat we heel veel van hem kunnen leren. Ook wat betreft evangelisatie. We gaan daarvoor best wat lezen. En ik wilde beginnen in Handelingen, hoofdstuk 6, vers 1 tot 6. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. De situatie is zo dat de gemeente in Jeruzalem groeit. En er komen dagelijks discipelen bij. En er ontstaat gemopper tussen enerzijds de Griekse gelovigen en anderzijds de Joodse gelovigen. De Griekse gelovigen zeggen dat er bij de maaltijd minder goed gezorgd wordt voor de Griekse weduwe dan voor de Joodse weduwe. En de apostelen zeggen, we hebben 7 mannen nodig die vol van de Heilige Geest zijn en die wijsheid hebben om deze taak op zich te nemen. En daar komen we dan Filippus voor het eerst tegen. Hij is de tweede in het rijtje. Deze Filippus is dus een andere Filippus dan degene die bij de 12 discipelen hoort, die de Heer Jezus heeft uitgekozen. Deze Filippus is later tot geloof gekomen. We weten niet precies wanneer, want dat staat niet in de Bijbel, maar misschien wel op de eerste Pinksterdag. In ieder geval hoort hij bij de eerste gemeente. En wat nog meer opvalt, is dat hij vol is van de Heilige Geest. En dat is best wel bijzonder, want we spreken hier over de eerste gemeente te Jeruzalem. En al deze mensen zijn gelovig geworden, zijn de Heer Jezus gaan volgen. En zij hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen toen ze tot geloof kwamen. Net zoals wij de Heilige Geest hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Maar blijkbaar zijn er mensen tussen deze gelovigen die opvallen omdat ze vol zijn van de Heilige Geest. Ik vind dat best bijzonder en het geeft mij bij mij ook wel een soort verlangen dat ik denk van, ik wil ook vol zijn van de Heilige Geest. Ik wil dicht bij God, dicht bij Jezus leven, zodat Hij mij kan vullen. En waarom is dat nodig, dat wij dat verlangen hebben en dat wij vol worden van de Heilige Geest? Dat is nodig om ons werk te kunnen doen. Want het mooie is dat deze 7 mannen uitgekozen zijn om de maaltijden te verzorgen. En zo is het denk ik nodig dat wij, de gemeente, dat Nederland mensen heeft die vol zijn van de Heilige Geest om hun werk te kunnen doen. En wat je ook doet, je doet het denk ik op een andere manier als je vol bent van de Heilige Geest. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat Filippus, als hij de maaltijden uitdeelt, ook luistert naar de verhalen van de mensen aan wie hij de maaltijd geeft. En dat hij met hen bidt of een bemoedigend woord heeft. Maar Helaas blijft het niet zo mooi. Er komt vervolging. En een van de zeven, Stefanus, die wordt gestenigd. We gaan eens een klein stukje verder naar Handelingen hoofdstuk 8, vers 1 tot 8. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf, en ze bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat er door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Er komt vervolging. Nadat Stefanus gedood is, moeten de gelovigen uit de eerste gemeente vluchten. En dat doen ze. Als ze niet vluchten, lezen we dat mannen en vrouwen hun huis uitgesleept werden en naar de gevangenis werden gebracht. En Filippus vlucht en hij komt aan in Samaria. En daar predikt hij hun Christus, lezen we. Ik weet niet of Filippus iemand kende in die stad, maar als dat niet zo was, moest hij op zoek naar een slaapplek. Hij moest op zoek naar werk om in zijn levensonderhoud te voorzien. En terwijl hij daarmee bezig was, vertelde hij over wat Jezus in zijn leven had gedaan. En misschien ook wel waarom hij in Samaria terecht was gekomen. Hier zien we Filippus zoals we denken dat een evangelist eruit ziet. Het klassieke plaatje. Iemand die in een stad komt, het evangelie verkondigt en mensen komen tot geloof. Bovendien werden zijn woorden kracht bijgezet door grote tekenen. We lezen dat boze geesten worden uitgedreven en dat verlamde en kreupele mensen werden genezen. En we lezen dat er een enorme blijdschap in de stad ontstond. Als ik dat zo lees, bekruipt mij het gevoel, ja, dit is heel bijzonder en hier kan ik niet aan tippen. Dit zie ik mijzelf niet doen. Aan de andere kant denk ik dat we ons er juist niet door moeten laten ontmoedigen, maar dat we net als Filippus heel klein kunnen beginnen. Terwijl hij op zoek was naar een plek om te slapen, terwijl hij op zoek was naar werk, sprak hij over Jezus. Net zoals wij dat kunnen doen bij de ontmoetingen die wij hebben met mensen. En juist in deze tijd, denk ik, in deze coronatijd, heb ik tenminste vaak gesprekken met mensen over de impact die corona op ons leven heeft. En hoe mooi is het dan om te kunnen delen dat wij een hoop hebben, dat wij een God kennen die voor ons zorgt en dat onze dagen ook in zijn hand zijn. En dat we dat mogen weten en dat we daar vrede in mogen ervaren. Ik denk dat Filippus dat zo ook heeft gedaan. Hij heeft misschien wel van zijn geld wat hij verdiende maaltijden gekocht die hij uitdeelde. En dan gaf dat gelegenheid om erover te spreken, over wat er in zijn leven speelde. Prachtig, we zien dat mensen luisteren en we zien dat er echt iets gebeurt. En terwijl Filippus dan in zo'n grote opwekking staat, komt er plotseling een engel bij hem. Die zegt, Filippus, je moet meekomen naar een eenzame weg. Ook weer heel bijzonder, want eigenlijk menselijke wijs gesproken zou je zeggen, Filippus is onmisbaar in deze stad, in deze situatie waar iets heel bijzonders aan de gang is. Maar Filippus gaat mee, luistert naar de engel en dan komen we een klein stukje verder in Handelingen 8, En dan gaan we lezen vanaf vers 26. En daar staat: En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal er over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Filippus wordt weggeroepen uit een opwekking om naar deze kamerheer te gaan. En in sommige vertalingen wordt voor dat woord kamerheer het Griekse woord gebruikt. En het Griekse woord is eunich. En dat kan je inderdaad vertalen als kamerheer. Maar als je het opzoekt, zie je nog meer vertalingen. Je ziet ook bijvoorbeeld dat een eunich vertaald kan worden als een gecastreerde man, een vrouwenoppasser in een harem of een ontmande harembewaker. Deze Ethiopiër heeft een heel verleden. Er is hem heel veel aangedaan. Maar inmiddels heeft hij een goede positie en kan hij als opperschatbeheerder van de koningin van Ethiopië een reis ondernemen naar Jeruzalem, omdat hij het in zijn hart heeft, een verlangen om God te aanbidden. Maar dan komt hij in Jeruzalem en dan komt hij daar en dan komt hij, denk ik, van de, ja, zeg maar, koude kermis thuis. Hij mag helemaal niet in de tempel God aanbidden. Niet alleen omdat hij geen Jood is, maar ook om wat er in de wet staat. In Deuteronomium 23 vers 1 staat namelijk: Een man die gewond of verminkt is aan zijn geslachtsdelen mag niet in de gemeente van de Heer komen. Nou, dat is klare taal. En ik denk dat de Ethiopiër, ja, op zijn minst verdrietig daar vandaan gegaan is. Maar hij was rijk en hij kon een kostbare boekrol kopen. En dat deed hij. Hij kocht de boekrol van Jesaja. En op de terugweg naar Ethiopië zit hij daarin te lezen. Maar hij begrijpt niet wat hij leest. Maar God kent zijn hart. En God stuurt een engel naar Filippus om hem uit de opwekking weg te halen naar deze man toe. En Filippus komt naast de wagen en vraagt: Begrijp je wat je leest? En de Ethiopiër zegt: Nee, als iemand mij het uitlegt. En dan kan Filippus hem uitleggen dat degene over wie de Ethiopiër leest, dat Jezus is. En ik weet niet precies wat Filippus aan deze kamerheer verteld heeft, maar ik kan me zo voorstellen dat hij vol passie over Jezus sprak. Dat hij een boodschap had van liefde, van hoop en van bevrijding. En de Kamerheer wordt daarmee zo in zijn hart geraakt dat hij uitroept, er is water daar, kan ik gedoopt worden? Dit is waar hij naar op zoek was. Deze God, die wil hij dienen. En Filippus zegt, als je met je hele hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is, is het geoorloofd. En ze gaan samen het water in en Filippus doopt deze Ethiopiër. En dan wordt Filippus op bovennatuurlijke wijze weggenomen. En de Kamerheer vindt het niet erg. Hij vervolgt zijn weg met blijdschap. Opnieuw zien wij die grote blijdschap die mensen ervaren als ze Jezus leren kennen. En als ik me dan nog even in deze Ethiopiër verplaats, dan kan ik me zo voorstellen dat hij verder gaat lezen in de boekrol. En na Jesaja 53, het gedeelte wat Filippus hem heeft uitgelegd, komt hij dan vanzelf bij Jesaja 56. En in Jesaja 56 vers 3 en vers 5 staat dit. Mensen van andere volken die de Heer zijn gaan dienen, moeten niet zeggen, de Heer zal mij wel niet bij zijn volk willen hebben. En mannen die geen kinderen kunnen krijgen, hoeven niet te denken, ik ben maar een dorre boom. Omdat ik geen kinderen kan krijgen, hoor ik er niet bij. Want ik ben ook hun Heer, zegt de Heer. En dan vers 5. Ik zal hen een nieuwe naam geven. Dat is nog beter dan wanneer hun naam blijft voortbestaan in hun kinderen. Want de naam die ik hun zal geven, zal een eeuwige naam zijn. Een naam die altijd zal blijven bestaan. Ik denk dat de Ethiopiër wel kon huilen van blijdschap. Het raakte mij in ieder geval diep. De Heer Jezus is gekomen voor alle mensen. Voor deze Ethiopiër, voor u, voor jou en voor mij. Wat een prachtige belofte. Tegenwoordig is Ethiopië nog steeds een christelijk land. 2/3 van de inwoners noemt zich christen. Wat een invloed kan het hebben als je één persoon over de Heer Jezus vertelt. Tot slot komen we Filippus nog één keer tegen. In Handelingen 21. Op de plek waar hij zijn erenaam krijgt. Handelingen 21 vers 8 en 9. En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren daar vandaan en kwamen in Caesarea. We gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de 7 diakenen was, en we bleven bij hem. Deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. Filippus kende de kracht van vergeving. Paulus, toen nog Saulus, was erbij geweest toen zijn teamgenoot, zijn vriend misschien wel, gestenigd werd. En vanwege de vervolging die daarna uitbrak, moest hij op de vlucht. Maar toch ontvangt hij Paulus in zijn huis. En we lezen dat hij inmiddels ook 4 dochters heeft, tieners, die alle 4 profeteerden. Nou worden wij door Paulus opgeroepen in de brief aan de Korinthe daarnaar te streven. Maar in Openbaring 19 vers 10 staat ook nog iets heel moois over profeteren. Daar staat, want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En de basisbijbel zegt, want elke profetie spreekt in feite over Jezus. Ook de 4 dochters van Filippus spraken over Jezus. En hoe zit dat met ons? Spreken wij nog over hem? Is ons hart, zijn onze ogen nog geopend voor mensen in nood, om hen het evangelie te vertellen? Ik wil u vandaag oproepen om een voorbeeld te nemen aan Filippus en aan de Heere God te vragen of hij u dingen wil laten zien. Of hij u naar mensen wil sturen die dit nodig hebben, deze prachtige belofte dat Jezus is gekomen om dit aan hen duidelijk te maken. Want wij hebben een geweldige boodschap. Een boodschap van liefde. Een boodschap van hoop, van vrede, van vergeving en van bevrijding. het evangelie van Jezus Christus. Amen. We gaan nu luisteren naar een luisterlied van Boudewijn Verburg, Uw mooie naam, Jezus.
Uw mooie naam is mild voor zondaars. Contact met God, een nieuwe start. Uw mooie naam verandert levens, maakt harten schoon en gedachten vrij. Jezus, Jezus, is uw naam. Uw mooie naam is het levend woord, snijdt door onze ziel. Leg alles bloot, uw mooie naam gunt ons de vrijheid om een slaaf te zijn van de liefde Gods. Jezus, Jezus, Jezus. De macht van zonde, de macht van het kwaad. Uw mooie naam heeft de toekomst, miljoenen jaren, oneindig lang.
Geen andere naam is aan u gelijk.